Vanmiddag is de stof voor de prediking dus het hoofdstuk dat zo even gelezen werd, Daniël 7. En wij zingen naar het amen van de preek, Psalm 72, vers 2. Geliefde gemeente, deze wereld is er een vol van onderlinge vijandschap en oorlogen, van geweld en terreur. Hiermee zeg ik niet iets nieuws, maar wel iets dat ons bezighoudt, omdat het zo ernstig, zo ingrijpend, zo verbijsterend vaak is. Het lijkt er meer en meer op dat volken en culturen op aarde in vijandschap ten onder gaan. De Palestijnen tegen Israëliërs, Oekraïners tegen Russen, moslims tegen Joden, Soenieten tegen Sjiïten. Denk vooral ook aan het optreden van de Boko Haram in Nigeria en van de IS in verschillende Arabische landen. Grote delen van onze wereld zijn verstrikt geraakt in onoplosbare verdeeldheid en onverzoenbare tegenstellingen. Het zijn allemaal dingen die ons aangrijpen tot in het diepst van onze ziel. Maar die ons er ook toe moeten dringen dat wij onze gebeden vermeerderen in deze nood der tijden. En daarbij zullen we te meer aandacht moeten hebben voor wat de Heere ons in zijn woord zegt. Nee, de Heere biedt ons geen programma waarop vermeld staat hoe alles precies tot in de details toe zal verlopen. Laten wij vooral oppassen voor berekeningen die vooral van de zijde van bepaalde sekten en eenzijdige groeperingen naar voren komen, laten we daar niet aan meedoen. Maar het is wel zo dat de Heere ons laat horen dat in de geschiedenis telkens allerlei wereldmachten opkomen en weer ondergaan, en dat er allerlei strijd op aarde zal zijn, oorlogen en geruchten van oorlogen, maar ook dat de Heere de teugels van het wereldbewind in handen houdt en dat die hem niet ontglippen zullen, ook niet in de 21ste eeuw. Vanavond worden wij hierover onderwezen uit Daniël 7. En u hebt het al begrepen dat ik niet bij elk woord en zelfs niet bij elke tekst kan stilstaan, maar we proberen wel met elkaar de grote lijn te vinden in dit hoofdstuk. En ik wil even vooraf een opmerking maken over de structuur van de preek. Eerst wil ik overwegend verklaring geven. Je zou kunnen zeggen, eerst even een aanloopje met een soort bijbelstudie, dat hoort er ook bij. En als we dat gedaan hebben in de tweede helft vanuit de gegeven verklaring, hoop ik dan de toepasselijke lijnen te mogen doortrekken naar ons in deze tijd. En voor mijn besef zal deze opbouw in dit geval de duidelijkheid van de boodschap ten goede komen. Dat hoop ik. En het is natuurlijk ook belang, altijd al, maar zeker bij deze stof, dat wij ons bijbeltje erbij openhouden en af en toe goed kijken waar ik het over heb en wat de Heer aan de orde stelt vanuit zijn woord. Nou, dit even een korte inleiding. De hoofdgedachte luidt, zonder nadere verdeling, de Heere regeert de hele wereldgeschiedenis door. Over het algemeen komt er een einde aan onze kennis van het boek Daniël bij hoofdstuk 6. Als kind hoorden we eens de prachtige geschiedenissen over Daniël en zijn vrienden. En wat kon het ons ook aangrijpen wanneer we hoorden hoe koning Belshazzar onderging en ook hoe Daniël gered werd uit de leeuwenkuil door een ingrijpen van God. Maar weten wij nu ook iets van wat Gods woord ons voorhoudt vanaf het zevende hoofdstuk? Dit is niet zo'n eenvoudig gedeelte en het is toch zeker de moeite waard. In hoofdstuk 7 ontmoeten wij de profeet Daniël in het eerste regeringsjaar van koning Belshazzar. En hij ontvangt dan van God een droomgezicht. Hij ziet in die droom een grote zee, vers 2. Over die grote watervlakte zijn de vier winden des hemels losgebroken, vanuit het noorden en zuiden, oosten en westen, raast de storm over het water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het water in grote beroering raakt. En vervolgens ziet Daniël vanuit die kolkende watermassa vier dieren opkomen. Het ene beest is nog dreigender, nog indrukwekkender ook dan het andere. Het eerste dier, vers 4, dat lijkt op een leeuw. En dat heeft vleugels van een arend of adelaar. En op een zeker moment worden de vleugels afgerukt. En vervolgens wordt het dier op zijn voeten geplaatst. En ontvangt het een mensenhart. En als Daniël nog maar nauwelijks weet wat hij ziet. Als dat nog niet tot hem doordringt. Dan verschijnt er eens het tweede dier. En ook dat komt uit het water op. En het gelijkt op een beer. En het heeft een prooi tussen de kaken. Het blijkt ook voor het overige enorm vraatzuchtig te zijn. Het staat alweer in de aanvalshouding om een volgende prooi aan te vallen. En het wordt daarin nog gestimuleerd ook. Want er klinkt een stem. Sta op, eet veel vlees. En dan volgt de derde dier, vers 6... Het lijkt op een luipaard of op een panter en het heeft vier vleugels en vier hoofden en het oefent bovendien veel macht uit. En tenslotte verschijnt het vierde dier vers 7 en 8. Die beest blijkt met geen enkel ander dier te vergelijken. Het kenmerkt zich door een vreselijk uiterlijk en buitengewone kracht. Het heeft ijzeren tanden waarmee het alles vermaalt en wat er dan nog overblijft, dat verbrijzelt het onder zijn poten. En bovendien blijkt het 10 hoornen te bezitten. Daniël geeft daaraan zijn volle aandacht. En dan tussen die 10 hoornen brengt zich nog een hoorn en om voor deze hoorn ruimte te verschaffen moeten 3 van de reeds aanwezige hoornen het veld ruimen. En deze nieuwe hoorn heeft ogen en een mond. Wij lezen in vers 8. En ziet, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En wanneer we dit alles horen en nalezen in onze Bijbel, dan vragen wij ons als vanzelf af wat dat precies te betekenen heeft. Laten we echter nog even wachten om het antwoord op deze vragen te zoeken. Straks kom ik, zoals u verwachten mag, op die vier dieren terug. Nu geven we eerst even aandacht aan wat er in vers 9 tot en met 14 aan de orde komt. We ontdekken dat er een wijziging op gaat treden in de droom van Daniël. Er gaat nu iets heel anders gebeuren. Er worden toebereidselen getroffen voor een rechtsgeding. Er worden tronen opgesteld. En een heel andere verschijning treedt naar voren. Het is duidelijk, Daniël ziet de Heer. Maar wat een majesteit. Daniël zoekt naar beelden om weer te geven wat zijn ogen zien en wat zijn mond niet uit kan spreken. Hij noemt de Heer de oude van dagen, dat is een uitdrukking die wij plegen te gebruiken voor mensen boven de leeftijd van 65 of 70 jaar. Deze aanduiding voor God heeft echter niets van een zekere gemoedelijkheid. Nee, ze bepaalt ons juist bij de eerbiedwaardigheid van die verschijning die Daniël hier te zien krijgt. Zij bepaalt ons bij het blijvende van zijn regering. Tegenover het verschrikkelijke van de dieren staat het eerbied en ontzagwekkende van deze verschijning. Tegenover het vergankelijke van hun macht staat het blijvende van zijn heerschappij. Hier is de gans andere, de verhevene, de heilige. En dit krijgt nog te meer nadruk door de wijze waarop hij, de oude van dagen, getekend wordt. Hij is gekleed in een sneeuwwit gewaad. Zijn hoofdhaar is van zuivere wol, terwijl zijn troon bestaat uit vuurvlammen en rust op raderen van brandend vuur. En ook stroomt er een golf van brandend vuur voor hem uit. En bovendien wordt deze grote rechter omstuwd door ontelbaar vele dienaren. En dan begint de rechtszitting en dan worden de boeken geopend. Direct daarna, in vers 11, lezen wij over de afloop van de zitting. Het vierde dier wordt gedood. Dat vreselijke dier met die hoornen, en vooral die ene hoorn die zulke grote woorden sprak, dat beest wordt door vuur vernietigd. En aan de andere drie dieren die uit de zee waren opgekomen, wordt de macht ontnomen. En tenslotte, en dan zijn we bij vers 13 gekomen, zie Daniël iemand komen met de wolken des hemels. Hij gaat naar de oude van dagen toe, dus naar God, de hemelse rechter, en ontvangt van hem koninklijke heerschappij. Hij is, zo staat er in vers 13, één als eens mensenzoon. En hij krijgt van de oude van dagen van God dus de macht over alle volken, natieën en tongen, en zijn heerschappij blijkt een eeuwige heerschappij te zijn. Vers 14. Wat maakt dit alles op Daniël een overweldigende indruk? Zijn geest wordt ontroerd en de gezichten van zijn hoofd verschrikken hem. Vers 15. En dan nadert hij tot een van degenen die staan rondom de troon waarop de rechter gezeten is. En terwijl hij nog altijd in een droomtoestand verkeert, vraagt hij om uitleg. En dat is de vraag die bij Daniël leeft, die ook ons bezighoudt. Wat heeft dit alles te betekenen? En als wij dan het antwoord daarop zoeken, dan is het niet onze bedoeling alles tot in de fijnste bijzonderheden uit te pleizen. Ik zei al, het moet ons begonnen zijn, zeker in deze dienst van beperkte duur, om de grote lijnen. Wel nu. Dan zal het u bekend zijn dat de zee in de Bijbel dikwijls een beeld is voor de volkerenwereld. Een zee die in beweging is, duidt op een volkerenwereld die telkens in beweging is. En uit deze zee komen vier dieren op, hoorden we, en dat zijn aanduidingen van koninkrijken van wereldmachten. De leeuw, het eerste dier, is het Babylonische wereldrijk. De glorie van Babel taant. De arendsvleugelen worden uitgeplukt. Het is gedaan met zijn ogenvlucht. Babel moet ontdekken dat het geen goddelijke, maar menselijke macht heeft. En een mensenhart dat vrezen kan voor dreigende ondergang. De beer, het tweede dier, dat is het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Een rijk dat in korte tijd grote macht kreeg en dat machtige rijken in het noorden en in het zuiden aan zich onderwierp. De luipaard, het derde dier, duidt het Griekse rijk aan. Een rijk dat onder Alexander de Grote in korte tijd een enorm gebied onderwierp. De vier hoofden wijzen dan naar de vier opvolgers van Alexander, die ieder een vierde deel van het Griekse Rijk kregen. En nu dat vierde dier, waaraan geen naam kon worden gegeven. Vooral dit beest heeft de aandacht van Daniël gevangen, vanaf vers 19. Hij wenst de waarheid te weten over dat vierde dier met die 10 hoornen, waarvan er op zeker moment 3 verdwijnen om ruimte te maken voor de 11e hoorn, die kon zien en een geweldig grote mond opzetten. De aanblik van die 11e hoorn heeft Daniël geschokt, want die 11e hoorn die voert krijg, die voert oorlog tegen de heiligen, dat wil zeggen tegen Gods volk, en die 11e hoorn wint het van Gods volk. De heiligen worden verslagen. Ze lijden nederlaag na nederlaag. De uitleg daarvan kunnen we vinden in de versen 23 tot en met 26. Het vierde dier is blijkbaar het Romeinse wereldrijk dat volgde op de heerschappij van Alexander de Grote. En die 10 hoornen op het hoofd van dat vierde dier symboliseren al de koninkrijken die uit het Romeinse wereldrijk zijn voortgekomen. Over die ene, die 11e hoorn, spreken de versen 24 en 25. Het is een rijk dat zich kenmerkt door een antigoddelijke houding en door een felle bestrijding van Gods kerk. En dat antichristelijke rijk, dat keert zichzelf tegen de Allerhoogste. Nou, dat plaatje past al precies bij het Romeinse Rijk, waarvan de keizer zich liet vereren als God en dat de christenen heftig vervolgden. Na dat Romeinse Rijk zien we met tussenpozen steeds weer dezelfde vergelijkbare machten opkomen, totdat aan het eind van de geschiedenis die vreselijke figuur van de antichrist als een machtige hoorn verrijst. Dat vierde rijk omvat dus onze jaartelling tot aan de dag van het gericht. De tijd van het dier zelf hebben we gehad. We leven, om zo te zeggen, in de tijd van de 10 hoornen. En tenslotte zal die 11e hoorn verrijzen, de antichrist. En als de vijandschap tegen de Allerhoogste en tegen Gods kinderen ooit in een buitengewone felheid openbaar komt, dan is dit wel in de dagen van de antichrist. De kracht en de macht van die 11e hoorn is benauwd. Maar let u op, zelfs aan dit rijk is een maat gesteld. Het zal niet eindeloos door kunnen gaan in zijn venijnige haat tegen de Allerhoogste en zijn kerk. Waarom niet? Wel, de rechter zal onverwachts komen. De oude van dagen, de rechter van hemel en aarde, zal in een vlam des uur, in een vlam des vuurs, oordelen en straffen. Het antichristelijke rijk zal ondergaan in het gericht. Alleen het rijk van God, dat blijft bestaan. En aan de mensenzoon, de Messias, zal alle macht blijvend geschonken worden, vers 27. En bovendien zal het geslagen en verdrukte volk, dat op de naam des Heren vertrouwde, met de mensenzoon als koningen heersen tot in eeuwigheid. Gemeente, dat is de strekking. En daar gaat het over in Daniël 7. En wat leren wij hier nu uit? Wij die in een wereld vol verschrikkingen leven en die de beelden kennen van zoveel die door het leed overspoeld worden. Wat wordt er nu geboodschapt aan ons die bezorgd ons afvragen waar het allemaal nog op uitlopen zal? Wat heeft Daniël 7 te zeggen aan mensen die leven in deze spannende tijd? Wel, wij leren hieruit iets heel belangrijks. Dit aangrijpende visioen van Daniël scherpt ons in dat God alles in zijn handen houdt. Daar gaat het om in Daniël 7. Nee, we verliezen ons niet in de vele details, maar we letten vooral op de strekking van dit visioen. En hoe zeker dat is ook nu, die bruisende en woelige wereldzee. En daar is in onze dagen duidelijk sprake van het rumoer der volkeren. Allerlei krachten en machten maken zich breed. Er kunnen oorlogen uit voortkomen. Naar mijn stellige indruk moeten we niet zozeer oorlogen tussen landen verwachten, al zullen er uiteraard naties bij betrokken zijn, maar vooral oorlogen tussen ideologieën. De ene ideologie tegenover de andere. En met name de extreme groeperingen van de islam vormen een potentieel gevaar. Duidelijk is ook dat Israël bij velen als de grote steen des aanstoots geldt. En wie maar een beetje sympathie en steun voor Israël betuigt, die moet het bij velen in onze tijd ontgelden. En verder zijn er de laatste tientallen jaren diverse schokkende gebeurtenissen op de wereld geweest, zoals omverwerping van bestaande regeringen door staatsgrepen. Wie kan het allemaal bijhouden? Nou, ik niet. En ik denk de meeste van ons, niet alleen degenen die zich daar speciaal op richten. En vooral die zelfmoordaanslagen in onze tijd zijn een regelrechte ramp te noemen. Het ganse gebeuren op onze planeet Aarde lijkt al met al een niet ontwarbare kluwe te zijn waaraan geen touw is vast te knopen. En toch, als we de krant lezen, een goede krant hoop ik, en als we de nieuwsberichten volgen bij een opengeslagen Bijbel, dan raken we niet in verwarring. We mogen weten en geloven dat er één is die zetelt op de troon van de hemel. En daar is de oude van dagen, God zelf, die het oordeel heeft gelegd in de handen van zijn zoon. Hij voert zijn bewind uit. En dat mag rust geven voor een strijdende kerk op aarde. Er is een troon in de hemel. Welke macht zich ook sterk maakt en zich aan ons opdringt, nu of straks, welke hoorn vanuit dat vierde dier zich ook breed maakt, Gods troon staat. In opdracht van de Vader houdt de Zoon de teugels van het wereldbestuur strak in handen. Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Dat mag tot bemoediging en tot vertroosting zijn voor Gods kinderen, voor de heiligen zoals ze hier worden genoemd. Allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, hoeven niet te wanhopen. Uw koning regeert, volk van God, en hij zal geen duimbreed wijken. En die koning wordt in vers 13 genoemd de Mensenzoon, de Zoon des Mensen. Dat is een veelzeggende naam. Die naam tekende Heer Jezus Christus allereerst in zijn vernedering. Die naam spreekt van lijden, kruis, dood en graf. Zo hebben de gelovigen hem toch ook nodig gekregen. Als die borg en middelaar, die eenmaal mens geworden is, om ons mensen en om onze zaligheid, die zich zo diep vernederd heeft, die gehoorzaam geworden is tot de kruisdood, om op deze wijze voor onze schuld bij God te betalen en gerechtigheid voor ons te verwerven. Als u hem kent, dan hebt u hem ook lief gekregen als uw heiland die zichzelf voor u ten offer gaf. Met die naam Zoon des Mensen, die getuigt ook nog van iets anders, die getuigt ook en tegelijk nadrukkelijk van heerlijkheid en van verhoging. Dat blijkt uit onze tekst. Hij is de triomferende zaligmaker die alle macht heeft in hemel en op aarde en die alle die hem toebehoren eeuwig zal doen delen in zijn overwinning. Onrustig zijn de tijden waarin we leven. De spanning is soms te snijden. Zo is het vandaag de dag in de politieke situatie over de hele wereld. En in geestelijk opzicht, vrijwel over de hele linie verlating van God en van zijn geboden. Velen laten zich meetrekken door de vorst der duisternis, ook velen die het beter konden weten. Maar als u nou de Zoon des Mensen, aan die gezegende Christus verbonden bent, in geloof en in liefde, laat het dan de sterkte van uw hart zijn, dat Christus eeuwig op de troon gezeten is, en vind dan maar rust aan de voeten van die grote koning. Ja, maar straks dan. Straks, dat moeten we toch aannemen op grond van de schriftuurlijke gegevens, dat het straks een bange tijd wordt. De antichrist zal zich aan het eind der tijden immers vertonen. Hij zal zich laten gelden. U weet wel eens die 11e hoorn van dat beest, dat aanvankelijk 10 hoornen heeft. Het is vreselijk, het is aangrijpend, wat die 11e hoorn allemaal durft te zeggen. Die antichrist die zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Het staat in vers 25. De Zoon des Verderfs zal zich openlijk richten tegen God en hem lasteren. En die 11e hoorn zal de heilige der hoge plaatsen verstoren. Ik denk dat we beter kunnen vertalen. Hij zal de heilige des Allerhoogsten, dus de heilige die aan God toe behoren, verstoren. Hij zal hen, om zo te zeggen, uitknijpen en uitwringen. En in die grote verdrukking blijft er maar een kleine kudde over, een kudde slachtschapen in grote nood. Want een ieder die slechts voor de vorm meeloopt, die zal afvallen. En ook zal die antichrist menen de tijden en de wetten veranderen. Hij wil alles veranderen. De tijden keert hij om. We zien dat nu wel in het feit dat men het ritme van 6 werkdagen en 1 rustdag doorbroken heeft, want de zondag functioneert niet meer als rustdag vanwege de economie. De ene na de andere plaats volgt juist in deze maanden met openstelling van winkels op zondag, en de ene gemeenteraad na de andere beijvert zich om dat zo gauw mogelijk van de grond te krijgen. De wetten keert de antichrist om. En de mensen turnt hij om. De eeuwenoude grondbeginselen van de maatschappij en de eeuwenoude opvattingen van de cultuur moeten worden bijgesteld, vindt men. Weldra zullen wetteloosheid en normloosheid ten volle mate doorgevoerd zijn en zullen de remmen weg zijn. En gaan we niet merkbaar die richting reeds uit? Want het moet anders in de verhouding man-vrouw, in huwelijk en gezin. En zo heeft ook het homohuwelijk, ik laat die hele problematiek die er is bij mensen met die gerichtheid buiten beschouwing, daar moeten we heel pastoraal mee omgaan. Liefdevol, laat ik dat duidelijk zeggen. Maar dat homohuwelijk, dat is een gedachte die staat haaks op wat de Bijbel zegt. En dat heeft nou in korte tijd de wereld veroverd. En het moet anders in de zaken van dood en leven, vindt men alweer. En dit weerspiegelt zich in de ontwikkelingen rondom abortus en euthanasie. En die kwalijke ontwikkelingen die er nu al zijn, die zullen volgroeid zijn, moeten we aannemen, in de tijd van de antichrist. Nogmaals, dat zal een benauwende tijd zijn. Het is ook een beperkte tijd, gelukkig maar. God laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Hoezeer de antigoddelijke machten nu ook woeden, vooral in de vorm van duivels, terrorisme en mensenslachting. Hoezeer de figuur van de antichrist straks ook tekeer zal gaan, de dag van het oordeel komt. En daar gaat het om. In dat visioen van Daniel. Ook die 11e hoorn zal de dag van het gericht niet tegen kunnen houden. Het gaat aan op de grote dag des Heren. De oude vandaag, God, zal komen bekleed met macht en majesteit. En als hij zal zitten op de stoel van het gericht en geen mens zal die grote dag ontlopen. De dag komt inderdaad waarop de boeken zullen worden geopend. En dan is het spoedig gedaan met de grote woorden en de boze daden van dat beest. Alles komt aan het licht. Hij heeft geen enkel verweer meer. Zijn macht wordt hem ontnomen en hij zelf wordt verdelgd en verdaan. Hij wordt overgegeven aan het vuur, aan de eeuwige verdoemenis. Dat geldt trouwens allen die aan de zijde van de antichrist gestaan hebben. Want Christus zal in het groot heelal het terrein der duisternis beschamen tot het niet meer wezen zal. Misschien slaakt u wel een zucht van verlichting wanneer u deze afloop hoort. Maar laten we dan niet verzuimen ons af te vragen wat het voor ons, wat het voor u, voor jou, voor mij betekent dat de boeken worden geopend. Immers, als de boeken worden geopend, dan zullen wij allemaal geoordeeld worden uit hetgeen in de boeken geschreven is. En in die boeken staan niet alleen alles van Nebukadnezar en van Alexander de Grote en van Napoleon en van Hitler en van de leden en de lieden van de IS en van de Boko Haram. Maar daarin staat ook alles van uw en jouw en mijn leven. En als God nou met ons in het gericht gaat, ach nee, daar hebben we niet de dingen gedaan die de IS doet. Of die een of andere grote moordenaar die mensen het leven beroofd heeft gedaan. Nee, dat is waar. Dat is op zichzelf ook gunstig dat dat zo is. Maar als de Heer ten gerichte komt, wie zal dan bestaan? Want God doorlicht ons leven. Oh, dan zegt de schrift ons dat die dag voor ons een dag van toorn en van wraak zal moeten zijn. Laten we het beseffen, als u onbekeerd leeft, dat u dan op een verkeerde weg zit. En dat we dan te maken krijgen met een tijdstip waarop we de toorn van God en dat eeuwige oordeel niet meer kunnen ontvluchten. Ik weet het, dat zijn dingen, daar moeten we teer over spreken. En niet te pas en te onpas het erover hebben, maar toch moeten we het wel bij name noemen. En we mogen er dan ook aan toevoegen dat u nu en dat jij nu kunt ontkomen aan dat welverdiende oordeel. Hoe? Vluchten tot de mensenzoon, tot de Heer Jezus Christus. Alleen door hem zult u voor die rechterstoel van God zonder verschrikking mogen verschijnen. Want dat is de vraag die vanuit dit hoofdstuk klemmend naar ons toekomt. Wie zullen er nou staande blijven in dat ontzagwekkende gericht? Wie? Alleen maar dat volk van de heiligen des Allerhoogsten. Dus al degenen die aan de Heere toebehoren. Zij zijn door hem uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben van die Joden in de verstrooiing aan wie Jacobus zijn brief schreef. Zij hebben in het bloed van de heiland de verzoening van hun schuld leren zoeken en mogen vinden. Zij hebben de vernieuwende kracht van de Heilige Geest in hun leven leren kennen. Christus heeft voor hen de overwinning behaald. En nu mogen zij met zijn plaats ontvangen in zijn eeuwig koninkrijk. Hij zal hen de eerkroon doen dragen. Al dat volk zal aan de voeten van het Lam Gods belijden. Gij zijt waardig om te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging en het koninkrijk. Want gij zijt geslacht en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en ons gemaakt tot koning. Zullen wij heel persoonlijk tot dat volk behoren? Dat is een kardinale vraag. Laten we niet vergeten die vraag aan onszelf voor te houden. Wanneer de Heilige Geest in ons hart werkt, dan leren wij Gods oordeel over ons schuldige leven inzien en erkennen en onderschrijven. En zo worden wij juist uitgedreven tot Jezus Christus, tot die mensen zo naar dit hoofdstuk, die voor doodschuldigen het oordeel gedragen heeft. En wanneer we ons dan door het geloof op hem leren verlaten, dan komt er rust in ons onrustige hart. Dan leren we de vrede kennen die daar is, door het bloed van het kruis. En dan mogen we ook innerlijke rust uitstralen naar andere mensen toe. Wat een voorrecht om de Heer Jezus Christus te mogen kennen en liefhebben. En wat een uitzicht gaat er dan toch voor ons open. Uitzicht op zijn eeuwig koninkrijk. En op al het heil van dat koninkrijk. Toch gaat het volgens kinderen zoveel strijd heen. De duivel zit niet stil. De hellevorst wil zo graag de gelovigen in verwarring brengen. Hij vindt het echt wel mooi wanneer christenen door al dat geharrewar in de wereld het spoor bijster raken. Wat is wat? Benauwend om heen en weer geschud te worden. Misschien weet u daarvan. En wanneer de twijfel in onze ziel opsteekt, allerlei twijfel, ach eerlijk, dan kan onze ziel er bij tijden wel eens onder kreunen en steunen. Maar laten we het niet vergeten, Jezus Christus, de Zoon des Mensen, is er, hij leeft. Hij is actief bezig, ook vandaag. Als we dat niet zouden weten, dan zou alle moed ons ontvallen. En nu is het wel waar dat die heiligen des Allerhoogsten, zoals ze hier genoemd worden, door veel verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk van God. Maar het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan hen geopenbaard zal worden. En in die verdrukkingen staan zij niet alleen. Zij weten het. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. En de zegen is hem beschoren. En als er dan in deze wereld explosies van haat zijn, en wanneer er misdaden tegen de mensheid plaatsvinden, en als het verzet tegen God en zijn woord en wet alsmaar toeneemt, nou dan grijpt dat ons aan. En dan hebben we ook niet op elke vraag die bij ons oprijst een pasklaar antwoord. Maar we verliezen ons geloof er niet bij. Christus staat in voor zijn werk en voor zijn kerk. En die kerk, die mag midden in nood en aanvechting getuigen. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. En daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Welke beesten er dan ook vanuit de volkerenzee zijn opgekomen en nog telkens opkomen, geen nood. Jezus Christus, de mensenzoon, hij heeft de leeuw, de beer en de luipaard en zelfs dat vierde beest met die verschrikkelijke elfde hoorn bestreden en overwonnen. En hij wil ons boven onze vragen en onze vrees uittillen. Hij zegt, let er eens op dat ik de overwinnaar ben. Hij bemoedigt zijn kerk. Vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. Wat een machtige Heere Jezus Christus. Hij leeft en hij regeert. En hij zal zijn koninkrijk doen doorbreken met kracht en heerlijkheid. En daar, in dat eeuwige rijk, daar gaat het in vervulling. Wat de psalmdichter reeds gezongen heeft. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk op doen dragen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Amen.